Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berends en naast mij zit Jos van den Broek. We gaan vandaag in gesprek met David Kriekemans. Hij is professor geopolitiek. En dat doen we omdat we bijna drie jaar geleden zijn begonnen met een verkenning die eigenlijk gaat over geopolitiek. Jos, welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Waarom zijn wij daaraan begonnen?
Nou, omdat wij eigenlijk zagen dat de wereld aan het veranderen was. Dat is misschien wat grote woorden, maar met name dat die schuivende panelen van de geopolitiek, het feit dat de machtsverhoudingen in de wereld aan het veranderen zijn, en toen waren, nu zeker zijn, ook impact gaat hebben op Brabant. Want Brabant is eigenlijk een hele internationaal gerichte provincie. En dat gaat om het bedrijfsleven, maar ook om de kennisinstellingen. En dat betekent dus dat als de machtsverhoudingen in de wereld veranderen, ja, ook eigenlijk de context verandert waarin je als Brabant opereert. En wij wilden met die verkenning dat eigenlijk meer gaan uitzoeken. Wat verandert er dan precies? En wat voor impact kan dat dan eigenlijk hebben op Brabant? En natuurlijk ook de vraag, ja, wat kun je er eigenlijk dan aan doen of tegen doen? Of hoe kun je daarop reageren?
Ja, want ik zei net 2-3 jaar geleden. Kun jij schetsen welke periode dat was?
Ja, dus eigenlijk meteen vanaf de start dat ik bij Brabant Kennis ben begonnen, zijn we daar over na gaan denken. Dus dat betekent dat we ergens begin 2021 daar mee bezig waren. Daar de eerste ideeën voor hebben ontwikkeld. En toen ik zou gaan kijken, ja, waar moet het dan over gaan? Over wat voor landen gaat het? En nou, dat is dus ook voordat Rusland de Oekraïne binnenviel. Op dat moment hadden we zelfs het idee, ja, is Rusland wel zo interessant om naar te kijken? Want we hadden toen nog wat meer een economie blik.
Die we zaten toen ook nog midden in de corona periode, waarin
zeker,
het heel veel ging over ja, mondkapjes, vaccins en andere dingen. En inderdaad, Rusland niet echt op ons vizier stond.
Nee, niet heel duidelijk. Nee, klopt. En dat veranderde natuurlijk snel. Daar hebben we toen ook op ingespeeld. Hè. We hebben onder andere toen een kenniscafé georganiseerd over geopolitiek en energie. En met onder andere ook David Kriekemans, die we dadelijk gaan spreken. Toenmalige gedeputeerde Annemarie Spierings. En een expert van de Universiteit van Eindhoven. Over wat heeft dat nou voor impact dat die geopolitieke machten aan het schuiven zijn op hoe wij ons energiesysteem eigenlijk zouden moeten willen inrichten.
Ja, want jij zei het al, David zat in dat kenniscafé. Maar hij heeft ook een essay voor ons geschreven om eigenlijk ja, duidelijk te maken hoe dat dan zit. Tussen waarom moet je ook in Brabant over geopolitiek praten? Wat kwam daaruit? Wat waren zijn belangrijkste punten?
Nou ja, hij schetst eigenlijk eerst 3 ontwikkelingen. Hij zegt eigenlijk, nou, een van de eerste dingen die gebeurt is dat we nu de keerzijde zien van wat hij noemt de neoliberale globaliseringsgolf. Hè, waar eigenlijk Brabant heel goed op gevaren heeft op die golf. Hè. Dat heeft ons heel veel gebracht. Wij zijn goed in die handelsgeest. En we zien nu eigenlijk weer meer protectionisme. We zien meer blokvorming van handelsblokken. En dat gaat effect hebben op Brabant. Een tweede ontwikkeling die hij benoemt is de, wat hij dan noemt, geo-economie. Het feit dat de supply lines, de aanvoerlijnen aan het veranderen zijn. Toen ging het bijvoorbeeld over mondkapjes, hè, dat we in Nederland en in Europa niet meer zelf produceerden. Maar dat op veel meer vlakken het geval is. En een derde lijn die hij eigenlijk zag is dat de internationale politiek en de geopolitiek ook steeds meer gaat over dingen als klimaatverandering, energietransitie. Dus die grote thema's, dat die eigenlijk ook zo'n dominante impact hebben op de geopolitiek.
En wat waren zijn aanbevelingen voor Brabant?
Ja, ook daar had hij er weer 3. Hè? Al het goede komt in 3. Eerste is een beetje een open deur. En toch denk ik dat zeker toen nog heel belangrijk was om te benoemen van, wees je bewust van die veranderende wereld en anticipeer daar ook op. En ik denk dat we die veranderende wereld de afgelopen tijd behoorlijk in ons gezicht hebben gekregen. En dat we bezig zijn om daarop te anticiperen. Voorzichtig, soms wat schokkend, soms wat meer verlicht. En een tweede advies wat hij gaf is ontwikkel een actieve diversificatiestrategie. En dat komt eigenlijk vanuit de constatering die hij deed. Jij staat eigenlijk heel sterk als economie. Je hebt een hele mooie, krachtige, op technologie gebaseerde economie, zeker een Brainport. Maar je bent daar ook kwetsbaar, want het is een dominante positie van ASML die je nu sterk maakt, maar die je misschien in de toekomst ook juist kan gaan raken. Dus hij adviseerde van ja, probeer nou ook na te denken over hoe kan je dit diversificeren. En de derde advies dat hij gaf is, verbind ook eigenlijk je eigen waarde aan je internationale positionering. Want eigenlijk die veranderende wereld dwingt je om beter na te denken wat je echt belangrijk vindt. Want dingen gaan onder druk komen staan. En dat betekent dat je keuzes zult moeten maken.
Eigenlijk de titel van het essay Geopolitiek begint bij ons thuis.
Ja, exact, exact. Het begint bij ons thuis en het begint bij onszelf. We kunnen niet veranderen hoe de wereld in elkaar zit. We gaan niet veranderen hoe de ontwikkeling van de opkomst van Trump of alle ideeën van Poetin zich ontwikkelen. Maar we kunnen wel bij onszelf nadenken, wat vinden wij belangrijk en wat, als het echt spannend wordt, willen we niet verliezen.
Ik ben benieuwd hoe David daar 2-3 jaar later over denkt.
Ja, laten we met hem gaan spreken.
David, fijn dat jij helemaal de grens over bent gekomen om bij ons in Tilburg aan te schuiven.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, fijn dat je er bent. Jij bent prof in geopolitiek, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag je zeggen.
Wat is geopolitiek?
Wel, de geopolitiek is trouwens ouder dan de internationale betrekkingen, 20 jaar ouder. En in de geopolitiek kijken we natuurlijk naar de internationale verhoudingen, maar we geloven dat territoriaal ingebedde factoren, dus de locatie van regio's of landen, de grondstoffen, de invloedssferen, dat die nog altijd zeer relevant zijn om naar de internationale verhoudingen te kijken. We kijken ook naar de machtsbalans in het internationaal systeem of regionaal. En we proberen daaruit een aantal lessen te trekken voor het buitenlands beleid of voor de strategieën van landen en regio's. Dus we zijn per definitie, proberen we te doen wat misschien andere collega's minder doen, namelijk een verbinding te leggen tussen factoren zoals demografie, economie, technologische ontwikkelingen, machtsverhoudingen. Dat kan ook militaire technologie zijn, bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne.
En dat is allemaal, ja, zeker de oorlog in Oekraïne, maar het zijn allemaal hele grootse dingen, grote onderwerpen.
Ja.
Waarom is dat ook belangrijk voor een lokalere plek als Brabant, dat we dit weten?
Wel, dat is belangrijk natuurlijk omdat je moet weten in welke wereld je opereert. Je wil een aantal dingen, je wil je bevolking beschermen, je wil een economisch businessmodel hebben. Je hebt misschien enkele waarden die je wil verdedigen. En de spelregels van de wereldpolitiek veranderen misschien ook. Dus met andere woorden, al die elementen, daar moet je mee rekening houden om jezelf te positioneren, om wat strategischer te werk te gaan, zou ik dan durven te zeggen, rond jouw eigen positie in de wereld.
En is dat iets wat we een tijd lang misschien een beetje vergeten zijn?
Ja, ik denk het wel. In het vakgebied van internationaal betrekkingen zijn lang die territoriaal ingebedde factoren zowat weggeschoven. Ik ben begonnen in de jaren 90 met mijn doctoraat over geopolitiek. En dan was het zo'n beetje van, ja, dat is toch de 19e eeuw. Of die factoren, die grenzen of zo, dat gaan we overstijgen, Europese integratie. Of een ander antwoord was, ja, maar de technologie gaat dat oplossen. Communicatietechnologie, transporttechnologie of energietechnologie, it will overcome.
Ja.
En nu zitten we, denk ik, paradoxaal genoeg, 25 jaar later, in net het tegenovergestelde tijdperk. Sommigen zeggen de weerwraak van de geografie, omdat we misschien ook in ons eigen denken die factoren te lang hebben weggeduwd. Ja, komen ze nu natuurlijk dubbel en dik terug. Ook omdat de wereldpolitiek verandert natuurlijk, omdat er een aantal opkomende machten zijn, omdat het voor ons dan heel pregnant als Europeanen, dat de Amerikanen andere prioriteiten hebben, zijnde Azië, maar ook een isolationistische politiek mogelijk zouden kunnen gaan voeren onder misschien wel een terug de oude president Donald Trump. Ja, en dat, denk ik, verklaart waarom dat je dat woordje geopolitiek heel vaak hoort. Alhoewel dat de meeste mensen die het gebruiken niet goed weten. Wat is het nu juist? Juist daarom proberen we daarover onderzoek te doen. Doe ik ook een boekseries bij Brill. Geopolitics and International Relations zijn we aan meerdere instellingen ook aan het proberen om verbindingen te leggen. Zeker in Europa proberen we rond die boekenserie te doen. Maar straks ook in de VS. Omdat ik denk dat ook ons vakgebied internationaal betrekkingen moet veranderen. En terug die territoriaal ingebedde factoren terug een beetje moet incorporeren in de eigen analyse.
Ja, en de wereld bleek niet plat, maar... Ja. Het maakt nog steeds heel veel uit waar je bent.
Juist.
En wat je doet. En dat is natuurlijk iets wat... Ik ben zelf geograaf. Uh-huh. Voor mij is dat een soort van no-brainer dat, ja. Dat je die territoriale factoren meeneemt.
Ja.
Dus wat dat betreft is het misschien ook iets wat zo'n geopolitieke, meer holistische blik is op de werkelijkheid. Waarbij je veel meer dingen meeneemt dan dat ja, we toch geneigd zijn om vanuit een paar hokjes te kijken.
Ja, ja, het is geen exacte wetenschap. Ja, dat maakt het fascinerend, maar tegelijkertijd niet zo eenvoudig. Er zijn meerdere scholen binnen de geopolitiek die ook spiegelen wat er ook in andere vakgebieden zijn. Constructivistische scholen, realistische, meer liberale scholen en andere. Sommige trachten die dan ook de materiële geografie en de meer discoursmatige geografie te overbruggen. Er zijn allerlei verschillende manieren om daar naartoe te kijken. Ook heel fascinerend is... zo de laatste jaren een aantal ontwikkelingen rond geospatial. Dat gaat dan over echte satellietdata. Hoe kan je... je bent geograaf, dus met andere woorden, al die verschillende fenomenen, demografie, maar ook andere, ja, die kan je ook in kaart gaan brengen. Dat zijn allemaal lagen van data die je kan gaan correleren. En straks kan je ook nog met AI daar inzichten in gaan ontwikkelen.
Het wordt er niet makkelijker op.
Nee, het wordt er niet makkelijker op. Maar wat we in de geopolitiek wel proberen te doen, is dan, zoals je zegt, holistisch die verbinding te maken en eigenlijk ultiem de vraag te zeggen, wat betekent dat nu voor ons?
Ja, want nog even terug, Jos en ik hadden er in het intro ook al even over. In 2021 hebben wij jou gevraagd.
Ja.
Wij begonnen ook geopolitiek, of in ieder geval internationale betrekkingen. Er gebeurt van alles en wat betekent dat voor Brabant? En dan keken mensen ons ook aan van, wat gaan jullie nou doen, joh? Er is toch niks... Brabant is zo klein en wat moeten wij daarmee? En zijn we ook bij jou uitgekomen om daar verbinding tussen te leggen.
Mm-hmm.
Wat was jouw gedachte toen jij de aanvraag kreeg en dacht, deze vraag komt vanuit Brabant?
Ja, eindelijk is een regio die wat vooruitstrevend denkt en strategisch denkt. Nee, ik vond het bijzonder boeiend. Ik vond het ook een bijzonder boeiende oefening. Brabant, ja, is wel relevant in de wereld, hè. Je moet alleen maar kijken naar ASML... Brainport Eindhoven, alles wat daar rond zit, maar dat is het technologische aspect. Ja, dat is toch wel een regio met enorm veel potentieel die, en ik heb ook veel van jullie geleerd, die ja, een stuk nadeel omvormde in een voordeel. Hè? Dus waar er eigenlijk in de geschiedenis eigenlijk misschien qua landbouw en zo niet zo heel veel potentieel was, maar uiteindelijk... is er wel een strategie gebouwd. Maar ik denk dat een van onze punten waar we al snel uitkwamen, is dat Brabant kon profiteren van een platte, geglobaliseerde wereld. In haar verdienmodel, kijk naar de landbouw, varkensindustrie en andere. De blokkendozen, de bol.coms van deze wereld en andere. Maar ook die wereld is weer aan het veranderen. En die oefening is denk ik wel fascinerend en moet eigenlijk... ja, toch wel op regelmatige basis een keer gedaan worden om inderdaad te zien, ja, hoe veranderen nu de spelregels en wat betekent dat dan voor ons? Ik zie, ja, in België is dat wat moeilijker, hè, omdat we in België zitten we dan ook nog niet alleen met provincies, maar we hebben ook nog regio's. Maar sinds wij onze oefening hebben gedaan, ben ik bijvoorbeeld ook door de Vlaamse overheid daar rond bevraagd en andere. Dus je merkt wel... Er zijn wel meer overheden die zich vragen beginnen te stellen over ja, hoe kunnen we nu wat meer strategischer gaan nadenken rond al die verschillende ontwikkelingen. En dat is natuurlijk niet eenvoudig, want je hebt allerlei stakeholders, sociale, maatschappelijke, de bedrijven, er zijn misschien bepaalde gevestigde belangen. Je hebt overheden die werken met allerlei procedures. Dus dat... allemaal samenbrengen in een synthese is denk ik niet zo eenvoudig. Maar ik vond het een bijzonder boeiende oefening.
Ja, want we hebben Nou, wat ik al zei, in 2021 hebben we er samen aan gewerkt. Mm-hmm. Maar het is uiteindelijk gepubliceerd april 2022. Dus vlak na het uitbreken van de oorlog. Ja. Dat hebben we toen nog last minute nog een paar wijzigingen in aangebracht. In ongeveer de 2 jaar daarna. Kun je zeggen wat daar de grootste veranderingen in zijn?
Ja, ik denk dat we moeten zeggen, maar het was al een tijdje bezig, hè, dat we eigenlijk... Ja, we kunnen niet onze vinger op de wonden zetten, maar we zitten toch wel in een nieuw tijdperk, denk ik. Dat transitieproces is al een tijdje bezig. Wat wij toen al zagen gebeuren, toen we met die vorige oefening bezig waren, was dat de supply lines, hè, dus de hele debat over... wat we nu noemen strategische onafhankelijkheid. Wat het ook bedoelt, want niemand kan het goed definiëren.
Toen ging dat nog veel over de mondkapjes.
De mondkapjes, medische goederen. Ja. Maar vandaag gaat het veel breder over allerlei producten die in China geproduceerd worden en waar Europese landen toch wel toch een aantal vragen over beginnen te stellen. Maar ook, we hebben in die periode gezien dat een Joe Biden via fiscaliteit eigenlijk zijn bedrijven terugroept naar de VS. Of alle buitenlandse directe investeringen eigenlijk uit China. Want China kent nu een negatieve foreign direct investment. En er wordt heel wat kapitaal geherlokaliseerd naar de nieuwe groeilanden, die goedkoper zijn trouwens. Vietnam, Thailand, potentieel misschien zelfs Indonesië, Maleisië. Dus daar is van alles aan het gebeuren. En dan komen we inderdaad tot de oorlog in Oekraïne. Ja, die... We spreken nu, we zijn begin maart 2024. Het is niet meer de oorlog in Oekraïne, denk ik. Ik denk dat het echt een systeemcrisis is. Een crisis is van het internationaal systeem, waarbij de oorlog in Oekraïne een soort van turbo is gebleken, een aanjager van dat conflict. In mijn visie hebben zo al die grote actoren in de internationale politiek, of het nu Rusland is, China, Europa en de VS, we hebben eigenlijk allemaal iets gemeen. We maken ons allemaal zorgen over onze plaats in de toekomstige wereld. En we gaan allemaal op een andere manier overcompenseren om die plaats veilig te stellen. Wij Europeanen doen dat via een beetje veel overregulering. Hè. En we gaan onze interne markt gebruiken als hefboom. Ook om het ecologische in te bedden, bijvoorbeeld in die handelsverdragen.
En als je dan zegt Europa, daar bedoel je Europese Unie mee?
Daar bedoel ik voorlopig Europese Unie mee. Misschien gaat die wel niet overleven in zijn huidige configuratie. You never know. Hè. Kijk naar wat die Hongaren voortdurend zitten te doen. De Britten zijn er al uit. Trouwens, de Britten maken zich ook zorgen. En geloofden in een soort van... Make Britain great again, eigenlijk. Hè? Dat is Brexit, voor zover dat dan gelukt is. Maar de Russen, ik heb mij in die maanden nadien, nadat we dit geschreven hadden, heb ik mij ook herinnerd dat ik in vroeger jaren al die geopolitieke denkers in Rusland aan het lezen was. En dan dacht ik soms, ik zit mijn tijd hier te verdoen, wat zit ik hier te lezen? Een Alexander Dugin bijvoorbeeld. Hè? Maar als je daar zo het gemiddelde van neemt, bij die nationalistische of zelfs Eurasianistische geopolitieke denkers, dan waren die aan het zeggen van, maar we hebben nog maar een beperkte window of opportunity, want nu hebben we nog de demografie, nu hebben we nog die economische basis. Als wij de wereldpolitiek willen herschrijven naar onze regels, dan moeten we dus nu een soort van... Je kon dat al lezen in die teksten, een shock-effect creëren. Dus oorlog is een instrument om grote veranderingen te creëren.
Dus ben jij, als je terugkijkt, toen eigenlijk ook te naïef geweest? Wat er wel eens gezegd wordt van denkers en politici in het Westen?
Ik herinner mij nog in die weken voordien... Dan was er die militaire opbouw van de Russen in Wit-Rusland, maar eigenlijk ook in die grensgebieden langs in Oekraïne. Ik weet nog dat ik met collega's erover sprak en zegt, dat is een oefening, dat is wel een grote oefening en het duurt toch wel erg lang. Ja, je zou kunnen binnenvallen in Oekraïne, maar dat lijkt ons nu toch niet echt zo erg geweldig verstandig om dat te doen. Dus in die zin is het misschien voor ons zelfs een crisis, en dat is denk ik de grote les, de crisis van de verbeelding, dat is moeilijk voor ons, hè, om in te beelden dat er een andere wereld zou kunnen ontstaan of dat sommigen die spelregels gewoon in de prullenmand willen smijten om een nieuwe wereld te creëren. Ik denk dat dat een belangrijke les is, dat ons dat niet meer terug mag overkomen. Dat betekent dus eigenlijk ook, hè, kijk naar de militaire wereld, daar maakt men scenario's. Ja, de afgelopen weken was ik me al vaak aan het bedenken, wat wij Europeanen vaak doen, zo, is ons beleid enten op zo het best mogelijke scenario. Maar in de militaire wereld, contingency planning, maak je ook scenario's die realistisch zijn, toch iets minder gunstig, om toch ook rekening te houden met, ja, met de minder goede scenario's. En we zijn nu 2 jaar verder. Het ziet er niet zo geweldig goed uit op dit moment voor Oekraïne. We zijn tijd aan het kopen als Europeanen. De Tsjechen hebben nog eens rond heel de wereld gekeken en 800.000 granaten gevonden. Nederland participeert, België ook. Misschien Frankrijk straks. Maar dat koopt Oekraïne 3 tot 4 maanden. That's it. Dus er is van alles aan het gebeuren waarbij Donald Trump reeds achter de schermen zijn Republikeinse partij aanstuurt om geen militaire steun meer te geven, materiële steun dan, aan Oekraïne. Ja, en dan kom ik terug op die scenario's, hè, en dan ziet het er allemaal wat donkerder uit.
Ja, want zijn we niet van misschien de roze bril of naïviteit nu te veel in een zwarte, doemdenkende...
Ja, dat kan. Maar reactie. Dan kom ik terug bij die contingency planning. U kan geen beleid maken op het best mogelijke scenario. Ik ben van mijn boekenserie ben ik terug aan het reizen. En ik kom dus wel in die landen. Ik was niet zo vorig jaar was ik in Estland, 30 kilometer van de Russische grens. Onlangs was ik in Kopenhagen, ik ben in Boekarest geweest het afgelopen jaar, ook in Berlijn trouwens. En ja, met uitzondering van Berlijn, maar zeker in Estland. En wat mij opviel, ook in Kopenhagen, zijn de geesten toch aan het veranderen. Ook in een land als Nederland. Ik denk dat wij Belgen zo ongeveer de laatste zijn die nog uit onze mooie droom moeten ontwaken. Maar die landen beginnen toch ook wel vast te stellen dat de wereld verandert. En vooral die Esten die denken van ja, als dat daar verkeerd afloopt in Oekraïne, wij zijn de volgende.
Ja.
In Kopenhagen heb ik moeten vaststellen dat er heel nuchter gedacht wordt, namelijk... Het zou kunnen dat de VS, dat Trump terugkomt. Wat betekent dat voor ons? Wel, bijvoorbeeld, we gaan die 4 luchtmachten van Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken, we gaan die helemaal in elkaar schuiven. De Deense premier die zegt, we leveren al onze artillerie aan Oekraïne. Ja, wie had dat nu gedacht?
We moeten eigenlijk van een soort scenario van wensdenken af naar een meer denken in scenario's.
Ja.
Is dat dan iets waarvan je zegt, van dat zie ik al wel gebeuren? Of blijven we toch nog steeds meer in... De beste opties denken en ons daarop voorbereiden? Of zijn we wel al in dat scenario denken aan het komen?
Wel, u heeft de afgelopen weken en maanden gezien dat de militairen zijn daarmee begonnen om toch wel met een beetje de aandacht te vragen voor het feit dat het in de komende jaren dat er scenario's zich kunnen plaatsvinden die we nooit voor mogelijk hadden kunnen gepleit. Nu, sommigen daarvan zouden kunnen zeggen, ja, dit is echt angst aanjagen. Maar ik begrijp dat dan vanuit dat scenario denken natuurlijk. En dan zie je een Europese politieke klasse die afhankelijk van waar je bent, want we worden waar we zijn. Dus als je in Polen bent, of als je in de Baltische Staten bent, of in Roemenië of Bulgarije, dan ben je al lang wakker. Dan zeg je tegen die West-Europese landen, we hebben het u toch al zo lang gezegd. En je wou het niet zien. In Nederland denk ik dat het een beetje dubbel is. Er is een groep die het wel ziet en er is een andere groep die denkt dat het een soort van samenzweringstheorie is of zo. En ja, wij Belgen, wij zijn nog altijd... Alhoewel, er is misschien toch iets aan het veranderen. En ik denk dat daarover gaat. Het gaat eigenlijk over het managen van risico's. Maar er is nog iets dat eronder zit. ik durf zeggen dat we in een nieuw tijdperk zitten, omdat in het vorige tijdperk we altijd konden rekenen op de Verenigde Staten voor de veiligheid.
Dus dat tijdperk begon na de Tweede Wereldoorlog?
Na de Tweede Wereldoorlog, hè, en dat heeft zich institutioneel vertaald in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die we trouwens met z'n allen gaan vieren in april. En dan komt een grote symbolische bijeenkomst in Washington in juli. En net op dat moment moeten we eigenlijk vaststellen dat misschien de VS, bij monden van Donald Trump, eigenlijk zegt van, ja, weet je wat, als je niet zoveel, 2% per spendeert, dan ging hem zelfs de Russen aanmoedigen to do whatever they want met die landen. Ja, dat zijn verregaande uitspraken. En dus wij Europeanen zullen moeten leren strategisch te denken, geopolitiek te denken, want een Europe standalone scenario, niet alleen op veiligheidsvlak, maar ook economisch vlak, zou wel eens zich kunnen ontvouwen de komende jaren. En dus dat betekent dat we op al die domeinen, veiligheid, maar ook economie, wat is ons business model voor de toekomst, wie gaat focussen op wat, energie, ja, je moet eigenlijk goedkope energie hebben, je moet nog altijd concurrentieel zijn met de rest van de wereld. Hoe gaan we om met migratie? Dus al die grote domeinen, we moeten elkaar leren kennen. Dus ik denk dat West-Europeanen moeten leren van Centraal-Europa en omgekeerd. Dus we moeten een Europees geostrategisch denken ontwikkelen. En we moeten tegelijkertijd ons de vraag stellen van, ja, hoe kunnen we nu onze, een hard woord voor Europeanen, belangen? Want het gaat in internationaal politiek om belangen. Het ging lang om waarden. Hè?
Wat is het verschil?
Ja, waarden. In een globale wereld kan je je de luxe veroorloven van de waarden. En ook waarden in deze nieuwe wereld zijn ook van groot belang. Maar waarden zoals democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, de internationale rechtsorde, de verklaring van de rechten van de mens, dus die verankerd zijn, die gecodificeerd zijn. En daarom dat ik zeg, het gaat niet meer alleen over de oorlog in Oekraïne, het is bijna een soort van systeemcrisis.
Want belangen gaat nog meer over bestaansrecht? Of wat?
Ja, ik denk dat voor een stuk, zeker Rusland, maar eigenlijk ook in het geniep China, eigenlijk de spelregels van binnenuit willen veranderen. En dus, ja, oorlog is transformatief. Wat er zal gebeuren de komende jaren in Oekraïne zal mede bepalen hoe dat wereldsysteem en de spelregels die eraan verbonden zijn, zullen evolueren. Dus het is groter geworden en daartussen, dus je hebt nog altijd het verdedigen van die belangen, maar daarachter zitten ook onze harde veiligheidsbelangen, economische belangen, die we zullen moeten gaan verdedigen.
Ja, en je ziet dan, dit zijn de hele grote ontwikkelingen. Hè? Als mm-hmm. we dat een beetje naar Brabant trekken, mm-hmm. dan zien we dat natuurlijk discussie over defensie, die meer oefenterrein wil, hè, meer vluchten wil laten uitvoeren. Dus je ziet het ruimtelijk dat de discussie eigenlijk loskomt. Maar in hoeverre zie je dan bijvoorbeeld ook dat zo'n discussie over ASML bijvoorbeeld, hè, dat is dan mm-hmm. ook een geopolitiek instrument.
Ja.
Sommigen noemen dit op een gegeven moment een geopolitieke levensverzekering van Europa.
Mm-hmm.
Is het zo belangrijk, zo'n ASML, voor de Europese veiligheid? Het feit dat wij hier die chipmachines maken?
Ja, ik denk dat vooral u staat aan de frontlinie eigenlijk, hè, van de technologische curve. Dat is iets dat je moet vasthouden, maar dat ook niet gezegd is dat je dat kan blijven vasthouden. ASML werkt ook samen met IMEC in Vlaanderen. Dus we hebben daar, IMEC is een onderzoeksinstelling. 30 jaar geleden heeft de Vlaamse, of 40 jaar geleden zelfs, heeft de Vlaamse overheid dat mee uit de grond gestampt. En dus we hebben samen, als we onszelf samen bekijken, dan hebben we een enorme competentie en know-how en trekken we al mondiaal al die onderzoekers aan en kunnen we dat eigenlijk fast-tracken. Dus eigenlijk kunnen we de nog kleinere chips, nog meer performanter. En zij vormen de voorhoede van de nieuwe technologisch gedreven economie, hè. Straks AI, quantum computers enzovoorts. Maar ja, je moet dat kunnen vasthouden. En daar hebben we dan toch gezien dat de Verenigde Staten, die dwingt ook Nederland en de Europeanen in een bepaalde richting. Hè, want die maken zich zorgen om Taiwan, waar TSMC zit. Hè, dus die chipcompany daar. En die maken de chips dan uiteindelijk. Ja. En maar ook de allerkleinste. Er zijn zowel, ik denk dat het in de staat Arizona is, hè, als ik me niet vergis, dat er dus Joe Biden met zijn Chip Act smijt er een hele hoop miljarden naartoe om ook die capaciteiten te beginnen te ontwikkelen in de VS. Wij Europeanen willen dat ook doen. Maar ja, je gaat het moeten kunnen vasthouden.
En moeten we dat dan kosten? Wat kosten? Want er speelt nu ook wel een discussie in Brabant dat de ASML natuurlijk zo groot is. Mm-hmm. Dat er zoveel ruimte ook kost. Vooral voor de moeten mensen die naartoe komen, die hier wonen. Geeft druk op scholen, geeft druk op dorpen. Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk nog om daar een waardeafweging in te maken?
Mm. Ja, dat is een keuze. Dat is iets waar een Belg moeilijk over kan oordelen natuurlijk. Want dat zijn politieke keuzes die denk ik in Nederland moeten gemaakt worden. En die waarschijnlijk niet alleen door Brabant zelf gemaakt zullen worden.
Is dat niet te makkelijk, David? Want als je zegt we moeten het Europees oplossen. Misschien ook nadenken over Europese autonomiteit. Dan moet jij toch juist als Belg hier eigenlijk ook een afweging in kunnen maken?
Ja, ik zou zeggen van kijk, we hebben een aantal frontlinies qua sectoren, dus ASML behoort daar zeker bij. En ik zou zeggen, heel die kennisregio, als we Noord-Brabant nemen, Vlaanderen en dan nog regio Aken, ja, dan zitten we echt in een absolute topregio, met een aantal toptechnologie. En dan zou inderdaad een onderdeel van een meer geo-economische strategie kunnen zijn om dat te gaan steunen. Wat wij ook zien de afgelopen jaren, en dat is een beetje gekomen in het kielzog van corona, namelijk dat grote herstelfonds, is dat we zien dat zo de concurrentieregels en wat we vroeger staatssteun noemden, dat zo plots even niet meer over nagedacht wordt. En al die landen, trouwens ook de Duitsers, zijn enorm in de problemen gekomen met hun eigen industrie, ja, die beginnen allemaal geld te geven aan hun economie. En dan is de vraag of wij, kleinere landen, want ik moet opletten als ik over Nederland spreek. België is een klein land, maar Nederland is iets groter. Ja, maar kunnen wij wel volgen in die strijd om staatssteun? Dus ik denk dat we terug als op Europees vlak een keer naar die concurrentieregels zullen moeten gaan kijken. Of dat die voor een aantal sectoren, ja, want normalerwijze, er mogen geen monopolisten zijn. Hè? Er moet toegang zijn tot de markt enzovoorts. Maar voor een aantal toptechnologieën zou je kunnen zeggen, ja, daar kun je uitzonderingen over maken. Maar hoe ga je dan die economische sectoren invullen? Is dat dan effectief via staatssteun? Want dan gaat het uiteindelijk naar bij de grote terechtkomen. Hè? Diegene die de diepste binnenzak hebben, de grootste portefeuille, die gaan dan uiteindelijk die sectoren in. En ik zie dat op dit moment niet. Dus ik zie wel een Europese Commissie die vooral heel regulerend werkt, in heel veel sectoren, trouwens ook in een aantal sectoren rond klimaatverandering, een nieuwe AI-wet, een regulerend kader dat straks een soort een koolstofarme economie moet gaan inrichten. Maar tegelijkertijd zijn al die Europese landen elkaar aan het doodconcurreren met staatssteun. Dus ja, daar moeten we dan ook eigenlijk over spreken. Ja. Hoe dat we dat intern gaan inrichten binnen de Unie.
Maar je zei net al, hè, eigenlijk wat Rusland, de VS, Europa gemeen heeft, is dat ze zich zorgen maken.
Ja.
Eigenlijk zijn eigenlijk bang. Iedereen reageert eigenlijk van een bepaalde angst.
Ja.
En in zo'n veranderende wereld gaat het er misschien wel om wie het meeste pijn durft te lijden of kan lijden.
Ja, dat is misschien wat de Russen denken. Hè? Die hebben zoiets van, ja, zolang als je het land maar bij elkaar kan houden, hè? De pijngrens voor de Russische bevolking ligt net iets hoger dan voor de Europese of voor de Amerikaanse. Daarom denk ik dat in de zelfgecreëerde wereld van Moskou ze wel denken dat ze stand kunnen houden. En Poetin op dit moment, maar het kan binnen een jaar weer anders zijn, die zegt, zie je wel, hè? Het zal wel goed komen, want het is aan het kantelen. Nu, dat hangt er allemaal maar vanaf natuurlijk. Hè? Maar het is dus een bredere strijd, denk ik, om de spelregels voor de toekomst. En iedereen probeert zijn positie te optimaliseren. En de Amerikanen hebben natuurlijk een enorme economische macht en die halen een stuk van wat ze vroeger gedelokaliseerd hebben richting Azië, halen ze terug naar huis. Maar ook wij kunnen in de toekomst tot de conclusie komen dat we met de VS in concurrentie komen. Al was het maar bijvoorbeeld in de energietransitie, waar je dan heel andere grondstoffen nodig hebt. Ja, en de VS heeft zich overal al gepositioneerd. China heeft dat ook gedaan. En wij Europeanen lopen daar, denk ik, bijvoorbeeld achter, om maar een ander voorbeeld te geven.
En voor jouzelf, Nou, misschien eerst aan Jos. Ben jij bang? En heb jij het gevoel dat jij die pijn kunt lijden die misschien nodig is?
Ben ik bang? Ik vind het wel een tijd waarin we denk je we moeten nadenken. En dat gaat minder over belang, maar over waarde. Wat vinden wij belangrijk en hoeveel zijn we eigenlijk bereid om soms niet te hebben? Hè? En dat gaat om onszelf als consument, denk ik. Hè? Op het moment dat we dingen als strategische autonomie, zullen dingen duurder worden. Ja, is dat erg? Dat betekent dat we scherpere keuzes moeten maken. Wat ik eerder denk is, zijn we eigenlijk wel in staat om ons, we hadden het net ook over, van een ander soort wereld voor te stellen. Dus kunnen we met elkaar eigenlijk wel nadenken over een wereld die er anders uitziet en die voor ons nog steeds een wereld is waar wij graag in willen leven? En wat betekent dat dan? Dus ik denk dat het gerechtvaardigd is als je nu ergens een bepaalde angst hebt, want er zijn spannende ontwikkelingen, hè, die zijn dichtbij, want als je in Berlijn staat, dan zit je bijna net zo dicht bij ons als dat je dadelijk bij Oekraïne zit. Hè. Het is natuurlijk toch een oorlog die heel dichtbij is en die veranderende verhoudingen zijn heel dichtbij. Wat ik me dan wel afvraag is in hoeverre we nu te veel naar onszelf aan het kijken zijn. Als ik denk aan discussies over boerenprotesten, maar ook we komen Europese verkiezingen aan. Maar als ik jou zo beluister, denk ik, ja, zijn nou die Europese verkiezingen belangrijk of zijn die Amerikaanse verkiezingen eigenlijk veel belangrijk voor onze toekomst?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, gezien de positie van de Verenigde Staten in de mondiale wereld, dat een potentiële verkiezing van Donald Trump een enorm schokeffect met zich mee kan brengen. En dat we dat schokeffect sowieso zullen voelen in allerlei verschillende domeinen, van economie tot veiligheid, tot zelfs migratie en andere. Ook in de waarde. Trouwens, die we dan misschien plots niet meer delen. Dus ja, natuurlijk, de Europese verkiezingen zijn ook van belang. Want daarin moeten wij de keuzes maken. Daarin gaan we voor politieke partijen kiezen die een bepaald programma hebben. Maar die trouwens, denk ik, ook nog hun wereldbeeld zullen moeten aanpassen. Want afhankelijk van welk wereldbeeld dat je hebt, de perceptie van de problemen, ja, ga je misschien tot bepaalde andere conclusies komen. Ik zeg maar iets, hè. Als die wereld verandert, ja, zal alles via de markt opgelost worden? Vraagteken. Ik stel mij de vraag. Hè. Dus
dat is toch een beetje de oude wereld.
Dat
toch?
Is de oude wereld. Dus met andere woorden, als ik sommige politici beluister, dan vraag ik mij soms af van ja. Dus ik denk dat zij een bepaald proces door moeten. En dat zijn we met z'n allen bezig om toch vast te stellen. Ja, de spelregels zijn hier toch wel aan het veranderen. We hebben nog eentje nog niet genoemd, India. Ja, India is, want de Chinezen zijn al voorbij hun demografische piek. Hè? En dat is ook interessant. Die factor demografie, dat voel je nu nog niet, maar dat gaat wel de komende jaren en decennia steeds duidelijker worden.
Wij zijn, nou ja, wie we nu zijn, met steeds minder en de ander is met steeds meer.
Ja, en als je het nog wat verder in de toekomst trekt, dan zal je vaststellen dat de bevolking in Afrika nog tweemaal zal verdubbelen tot het einde van deze eeuw. Dus dat betekent een heel andere wereld waarin wij Europeanen ons dan moeten positioneren. En vooral waarin we dreigen eventueel verscheurd te geraken. Of waarbij we bijvoorbeeld zien dat Rusland, maar ook China, actieve strategieën voert. Ofwel zijn dat bij de zeer rechtse partijen. Ofwel is dat via bijvoorbeeld een Hongarije of zo. Hè, die dan eigenlijk aan intern de verdeeldheid binnen Europa proberen te bestendigen. Dus denk ik dat een beetje het kader is waarin dat we opereren.
Maar we weten eigenlijk van onze podcast met Niek Bargeman, hè, dat demografie eigenlijk iets is wat we al lang jaren op ons af zien komen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kan nooit een verrassing zijn. Mm-hmm. Hebben we ons dat te weinig beseft? Zijn we daar gewoon blind voor geweest? Hebben we gewoon gekozen om het te negeren? Ja.
Mm-hmm. Wel, in de geopolitiek, ik hoorde in de podcast dat hij zei van ja, demografie is een soort van oerwetenschap en moederwetenschap. En dat klopt ook, want wij in de geopolitiek gebruiken onder andere die demografische variabelen om dan te kijken, zeker in scenarioanalyse, om dan te kijken van oké, maar wat betekent dat nu? Hè? En daar is het inderdaad duidelijk. Hè? We zien al de grote ontwikkelingen in Afrika. We zien al dat China wellicht over haar hoogtepunt heen is. Dat die Indische bevolking, die gaat nog pieken. Hè? Dan spreken we ergens einde van de jaren 2030 zo. Maar voor India zal dan het vraagstuk zijn, zullen zij in staat zijn om die infrastructuur, om daarin te investeren en zelfs een aantal basisvoorzieningen, kunnen ze die, Maar als ze dat kunnen, ja, dan kan ook India. Zit een beetje dan op de wip tussen twee potentiële blokken. Dus we zien ook potentiële blokvorming.
Ik kan me voorstellen dat er mensen aan het luisteren zijn. En ik merk het bij mezelf ook. Die in denk, poeh. De bevolking van India groeit, Trump. En ik zit hier in, ik zeg maar wat, loon op zand.
Ja.
En ik vind het wel belangrijk wat er met de energievoorziening gebeurt. Maar in die blik op de toekomst vind ik het ingewikkeld om mijn dagelijkse leven te koppelen aan dat grootse.
Ja.
Ja, hoe doe ik dat? Is nu een hele stomme vraag om te stellen. Maar meer van hoe gebruik ik die kennis die we wel hebben over deze ontwikkelingen om keuzes voor mezelf te maken of om politieke keuzes misschien wel te maken.
Ja, dat is niet zo'n eenvoudige, want het lijkt ver van je bedshow, maar het komt allemaal heel dichtbij. Ik geef maar een voorbeeld in het wonen bijvoorbeeld. Hè. Dan gaat het over je huis isoleren of energietransitie. Moeten we af van het gas? Is nog zo eentje. Ja, dat zijn allemaal keuzes die je kan maken, maar dat betekent dat misschien de energie duurder zal worden. Of misschien niet altijd aanwezig, tenzij dat je technologische keuzes gaat maken, zie je. Dus dat is een voorbeeldje om te zeggen, het kan heel dichtbij komen. Hier voor Brabant kan het natuurlijk erg dichtbij komen, want stel dat het businessmodel van een aantal bedrijfssectoren in elkaar zou storten, omdat men niet meer concurrentieel is, of dat er letterlijk, ik zeg maar, waar we het nog niet over gehad hebben, is de crisis in het Midden-Oosten en de Rode Zee, waar de supply lines in de problemen komen. Ook dat kan een impact hebben op de sectoren hier. Dus het lijkt ver van je bed, maar toch is het denk ik dichtbij.
En al deze voorbeelden gaan ook over verlies.
Ja.
Als je naar al deze ontwikkelingen kijkt, wat valt er te winnen? Of waar valt nog naar uit te kijken?
Ja, er zijn natuurlijk fantastische technologische ontwikkelingen die voor diegenen die daar nu in investeren ervoor zouden kunnen zorgen dat bijvoorbeeld Brabant haar positie kan behouden. Ik zeg maar iets, hè, die technologische ontwikkelingen rond AI en AI-adoptatie. Er zijn ook allerlei andere toepassingen. Philips is bezig met de medische sector enzovoort. Dus onze energie-efficiëntie kan toenemen. Als je daarin zou investeren, dan zijn onze noden misschien minder groot. Dus ik zie voor een stuk in het technologische zie ik oplossingen. En voor een stuk, denk ik, in het, wat ik eerder al een beetje impliciet aangaf, in het herbekijken van onze allianties. Dat betekent bijvoorbeeld, als ik dan zo concreet mogelijk probeer te maken, weer op die energietransitie, wat gaan we allemaal nodig hebben? Niet alleen lithium en kobalt, maar ook schaarse aardmetalen, maar ook zilver en koper en zo. Dus je moet heel je supply lines herbekijken, ook via Europa. Dat betekent ook andere allianties. Plots zijn die Zuid-Amerikaanse landen. Zitten daar interessante opportuniteiten? De Amerikanen hebben dat al gezien, maar wij Europeanen lopen daar denk ik wat achter. Dus er is ook wel heel wat potentieel nu. En dan gaat het over verbeelding. Zijn we in staat om ons die ontwikkelingen, om ons dat te verbeelden en om te zeggen van waar zitten nu, zoals jij zelf zegt, Eef, waar zitten de kansen hier? De kans op nieuwe samenwerking. Er zijn ook die demografische evoluties in Afrika, biedt ook nieuwe kansen op een win-win tussen Europa en Afrika, waar misschien die landen op zitten te wachten, omdat het gevolg van de Chinese politiek is toch dat soort van nieuw kolonialisme is. Hè? De grondstoffen worden daar goedkoop buiten gehaald. Dus er zijn ook wel heel wat kansen. Ik moet toegeven dat je als geopolitiek analist misschien altijd maar op de crisis en de risico's focust. Dus het is goed dat je mij wat dat betreft terug wat in balans zet.
Ja, het doet mij ook denken aan het boek Beter Wordt Het Niet van Carolien de Gruyter, politieke commentator uit NRC. En zoals de inmiddels vaste luisteraars van deze podcast weten, nemen we elke keer een tip mee.
Okay.
En dat boek Beter Wordt Het Niet, daar vergelijkt Carolien de Gruyter eigenlijk het Habsburgse Rijk met de Europese Unie.
Ja.
En zij laat eigenlijk wel overtuigend zien dat aanmodderen, voortmodderen, continu compromissen sluiten. Dat eigenlijk het succes is geweest van zowel het Habsburgse Rijk als de Europese Unie. Mm-hmm. Maar ik krijg als ik jou beluister ook een beetje het idee, ja, het wordt echt niet beter. Zeg maar, we zullen hard moeten werken om te houden wat we hebben. En misschien wel moeten accepteren dat het minder wordt.
Ja, je doet mezelf denken, hè. Je zet mij een spiegel voor me in die zin, want ja, in geopolitieke analyses probeer je alle risico's en de gevaren in te schatten. Daar is wel een zeker risico dan dat we dat te veel gaan overbelichten. Maar het is niet dat we pessimistische mensen zijn of zo. Het is net om...
Zo kennen wij jou ook niet. Nee, helemaal niet.
Het is meer omdat we, ja, een goede toekomst willen. En een goede toekomst willen betekent in onze sector toch eerst, oké, waar zitten de gevaren, wat zijn de problemen enzovoort. Het vooral benoemen.
Ja.
Door het te benoemen zet je een belangrijke, ook mentale stap. En door het te benoemen kan je dan gaan denken van, oké, als dat zo zit, wat moeten we dan gaan doen? Hoe kunnen we dit dan aanpakken? Hoe kunnen we een nadeel omvormen naar een voordeel? Maar je moet denk ik wel die intellectuele oefening doen en ook dan de les van de laatste 2 jaar de verbeeldingskracht hebben dat die nieuwe wereld er straks misschien binnen 20 jaar wel helemaal anders uitziet dan wij ons nu kunnen verbeelden. En dat is denk ik een beetje de bijdrage in het bredere debat. Het lijkt abstract, maar eigenlijk is het denk ik heel concreet.
Ja, ja, volgens mij is dat ook wat wij met onze verkenning tussen vrees en vriendschap,
ja,
waar juist. Het essay van David onder valt, heel erg hebben geprobeerd te doen. Onder andere door een documentaire te maken over China en Brabant en wat daar allemaal speelt. Waarbij we ook heel erg de trein hebben gebruikt als verbeeldingskracht van die connectie eigenlijk. Van hoe zijn we verbonden, zowel echt op land, maar ook in onze hoofden met elkaar en hoe we over elkaar denken. En dat je dus, nou ja, wat jij ook zegt, voor kunt stellen wat het kan zijn. En daarvoor moet je ook dingen van elkaar weten. En moet je begrijpen hoe iemand vooruit of teruguit kijkt en waar iemand vandaan komt. En iemand kan dan een ander mens zijn uit een ander land, maar ook het land en de strategie die daarbij hoort. Ja. En inderdaad, daar liggen veel crisissen en veel, daar kan veel narigheid liggen. Mm-hmm. Maar ook, nou ja, zeker voor de documentaire, voor ons. En dat is wat wij ook doen, ook veel mooie gesprekken en inzichten over hoe je ook weer bij elkaar kunt komen. Of hoe je wel dezelfde dromen en wensen hebt over hoe de toekomst eruit ziet.
Mm-hmm. De toekomst wordt wat dat betreft is niet alleen maar minder. Dus je kunt door hier op een kritische, serieuze manier over te praten, eigenlijk woorden te vinden om hierover te praten. Want dat is denk ik ook wat je probeert te doen.
Ja, ja.
Je probeert ons een taal aan te reiken. Mm-hmm. Die het mogelijk maakt om over dit soort serieuze dreigingen te praten. En tegelijkertijd die te incorporeren in, ja, nou ja, het Brabant van nu en het Brabant van morgen. Dan zit ik toch nog even te denken. Hè? Want wij zijn als Brabant Kennis ook bezig met die Europese dimensie. Wat komt er daar op ons af? En een van de vragen die we ons stelden was, op welke plekken in Europa wordt eigenlijk mede die toekomst van Brabant bepaald? Mm-hmm. En we hebben het nu al over Rusland, we hebben het allemaal over de grote. Maar zijn er ook landen in Europa van jij zegt, ja, daar moeten we toch echt eens goed op gaan letten de komende tijd? Want daar speelt iets dat belangrijk gaat zijn voor de toekomst van Brabant, van Nederland, van België.
Ik denk dat ik een nieuw onderzoek voor jullie moet doen om dat eens te gaan uitspitten.
Echte wetenschapper, en ja, meer onderzoek is nodig.
Meer onderzoek is nodig en vooral meer fondsen natuurlijk. Nee. Want daar gaat het dan altijd over. Maar, wel, ik was vooral op reis, hè, dus de laatste tijd. En ik zal nog veel meer op reis zijn. Ik vind dat er wel in die Centraal- en Oost-Europese landen, en je zou zeggen, waar komt hem nu mee af? In Roemenië en zo, dat daar toch wel wat interessante economische opportuniteiten liggen. Dat je ze op het eerste gezicht niet over stilgestaan had. Als ik dan bijvoorbeeld bij Estland kijk, ja, die zijn toch technologisch echt voorlopers. Wat dat je dan toch ook denkt van, goh. Dus misschien moeten we wat meer bruggen bouwen in Europa. Rond bepaalde kennishubs of waar er economische opportuniteiten liggen die verder ontwikkeld kunnen worden. Dus, en ik denk dat dat ook van belang zal zijn om van Europa één entiteit te maken. Wat mij dan zo opvalt, hè, dus we zijn nu met geopolitiek bezig En in mijn vakgebied zitten al die collega's nog altijd op hun eilandje. Kan je je dat voorstellen? Dus dat ik zoiets had gedacht van, ja, in mijn boekseries, dat, Geopolitics and International Relations, we gaan meer doen dan een boekseries. We gaan eigenlijk een platform creëren voor al die onderzoekers die toch wel in Madrid, in Praag, in de Baltische Staten, in Roemenië, in Duitsland, waar nu ook heel voorzichtig het woord geopolitiek toch ook gebruikt wordt, in Oslo nu recent, Italië, dus, maar iedereen zit op zijn eiland. Kun je dat nu indenken? Dus het gaat over geopolitiek en toch gebruiken we blijkbaar dat nationaal perspectief om naar die problemen te kijken. En dan, ja, een Belg kan dat, hè? Want wij zijn ongevaarlijk. Een Duitser of een Fransman, dat is al wat moeilijker, want je zult je altijd afvragen van welke agenda zit daarachter. Maar ik denk dat we dat nodig hebben. En dus bij uitbreiding, als het dan gaat over welke hubs in Europa, denk ik dat er intern wel wat opportuniteiten liggen. En dus, wat sommigen vroeger de buitengordel noemen, denk aan Marokko, wat die aan het doen zijn op vlak van energietransitie, dat is ongelooflijk. Maar stel dat straks toch het Oekraïense verhaal goed afloopt, tussen aanhalingstekens. Ja, dat nieuwe Oekraïne, dat is... Ja, we gaan niet over waarden spreken, want ik vrees dat dat een zeer conservatief Oekraïne zal zijn, als je het vergelijkt. Zo'n soort van nieuw Polen. Zo. En wat er trouwens de Unie ook zou kunnen veranderen. Maar dat is wel... Ja, dat zou een, daar zouden de wapenfabrieken kunnen liggen van Europa, bij wijze van spreken. Hè? En die,
nou, volgens mij,
defensieindustrie.
Moeten we dan afspreken dat we over 2 jaar gewoon weer met elkaar afspreken?
Dat doen we.
Ja. En dan kijken hoe het er dan voor staat.
Ja,
en,
ik ben eens benieuwd.
Nou, hoe hoopvol we dan ook naar de toekomst en zeker rondom geopolitiek kijken. Jos, dankjewel.
Graag gedaan.
Deven, dankjewel voor al jouw inzichten en analyses. En tot de volgende keer. Dank aan onze gast David Kriekemans voor zijn verhaal. Volgende keer spreken we met Caroline de Gruyter. Zij is ook aanwezig bij de Vooruitdenkerslezing op 4 april in het Noord-Brabants Museum. Op 29 april hebben we een Europa-debat in Tilburg. Vergeet je niet aan te melden, kijk op onze website. En tot de volgende keer. Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eef Berends. Muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morre. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast-app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas. Waarom de aarde om de zon? Wanneer metaal vloeibaar? Hoe snel een raket en waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.